Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 97 en daarvan het eerste vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. Hij vestigt zijn troon op het heilige rijksgeboon, vol recht en wijs beleid. Psalm 97, vers 1. Uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 24, daarvan de versen 29 tot en met 44. Matthäus 24, vanaf vers 29 tot en met 44. Maar stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 97 en dan het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten, en wat er verder volgt naar de wet.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Matteüs 24, te beginnen bij vers 29 tot en met 44. En terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en ze zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de 4 winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelven. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord zal geenszins voorbij gaan. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. Gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen, want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Als dan zullen er 2 op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen 2 vrouwen malen in de molen, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Waakt dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal, maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 7, daarvan de versen 4, 5, 6 en 9. Deze versen gaan ook over de wederkomst van Christus, de troon, die dan wordt opgericht. Psalm 7, vers 4. Zo zullen zich gehele scharen van volken om u heen vergaren. Beklim dan boven dit gewoel uw hemeltroon, uw rechterstoel. De Heer zal al de volken richten en het onrecht voor het recht doen zwichten. Geef dan, o Heer, dat voor elks oog mijn recht en vroomheid blijken moog. En wat er verder volgt in de versen 5, 6 en 9 van Psalm 7. U kunt uw gaven afzonderen voor de Heer en zijn dienst, dat kunt u digitaal doen. En ook bij de uitgang, in bijzonder bevelen we de collecte voor Turkije en Syrië in uw milddadigheid aan. Wij zingen Psalm 7, de versen 4, 6, 5, 6 en 9. gemeente. De catechismusspreken van de laatste weken gaan over de trappen van de verhoging van de Heer Jezus Christus. En jongens en meisjes, als je erover nadenkt, over die trappen, dan moet je maar denken aan een gewone trap. Met verschillende traptreden waar je stappen op kunt zetten. De eerste trap, de eerste stap van de verhoging, dat is de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En daarna, dat is de volgende trap, hij is naar de hemel gegaan. En nu vanmorgen gaat het over de derde en over de vierde traptreden. De derde en de vierde stap van de verhoging van de Heer Jezus Christus. Hij zit aan Gods rechterhand. Dat is de derde traptreden. En hij komt terug om te oordelen de levenden en de doden. Dat is de vierde traptreden. Het gaat vanmorgen dus over artikel 6 en 7 van de 12 artikelen. En daarover gaat zondag 19 van de catechismus. En die gaan we eerst samen met elkaar lezen. Dat zijn drie vragen en drie antwoorden. Vraag 50. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? En het antwoord luidt. Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen. Als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle ding regeert. Vraag 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? En dan luidt het antwoord eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. En daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Vraag 52. Wat troost u de wederkomst van Christus? Om te oordelen de levenden en de doden. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgericht hoofden, even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld, en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht. Die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Het gaat in zondag 19 over de laatste trappen of stappen van de verhoging van de Heer Jezus. En er zijn drie aandachtspunten en dat loopt parallel met de drie vragen en de drie antwoorden. Onze eerste gedachte, dat is de reden van die verhoging. Dat zien we in vraag en antwoord 50. Onze tweede gedachte, het nut van die verhoging, vraag en antwoord 51. En in de derde plaats de troost van die verhoging. En dat zien we in vraag en antwoord 52. Dus drie gedachten, de reden, het nut en de troost van die verhoging. In de eerste plaats dus de reden van die verhoging. Want er staat, en dan lees ik het nog eventjes, vraag 50... Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? Wat is de reden daarvan? En dan is het antwoord, dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar in de hemel bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle ding regeert. Dus, jongens en meisjes, de Heer Jezus is naar de hemel gegaan, om zichzelf daar te bewijzen, staat hier. Dat is eigenlijk een neiging die wij vooral hebben. Onszelf bewijzen. Je zegt, ik zal wel eens eventjes laten zien hoe goed ik ben. Ik zal wel eens even laten zien hoe hard ik kan lopen, hoe hard ik kan fietsen en hoe goed ik ben in dat ene spelletje. Maar zou de Heer Jezus nou ook zoiets doen? Moet hij zich bewijzen in de hemel? Nee, dat moet hij niet, maar hij doet het wel. Na zijn diepe vernedering, en dan denken we terug aan de trappen die naar beneden gingen, waarin hij als mens zo veracht, bespot en vernederd werd, ja, uiteindelijk zelfs is veroordeeld als een misdadiger en aan het kruis gehangen is, na zijn eerdere diepe vernedering, nu mag en nu moet iedereen het zien, het horen en het weten. De Vader heeft hem met eer en heerlijkheid gekroond, heeft hem de hoogste plaats gegeven en een naam boven alle naam, opdat in de naam van Christus alle knie zich zou buigen, die in de hemel en die op de aarde zijn. Hij is uitermate verhoogd. En aan hem is een heel bijzondere plaats gegeven. Aan de rechterhand. Aan de rechterkant van God de Vader in de hemel. Een plaats aan de rechterkant. Een plaats ook aan de rechterhand. Dat is eigenlijk een plaats van heel veel eer. Dat lees je ook terug in de Bijbel. Denk bijvoorbeeld maar aan de moeder van koning Salomo. Waar mag hij zitten? Aan de rechterhand, aan de rechterkant van de troon van de koning. Het is een plaats van heel bijzondere eer. Het is ook een plaats van heel veel macht, grote macht. Een plaats ook van gunst en van liefde. Als we denken aan de Hebreeënbrief. Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezet, zit aan mijn rechterhand? Tegen niemand. Behalve tegen hem, de Zoon van God, Jezus Christus. Daar aan de rechterhand van de Vader zit hij, staat er. Hij zit aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Ja, het is wel waar. Stefanus heeft hem ooit gezien, toen hij bijna gestenigd werd. En toen zag hij de hemel geopend en zei hij, ik zie hem staande. Toen zat hij niet, toen stond hij aan de rechterhand van God. Als een teken dat de Heer Jezus in de hemel klaar stond om Stefanus direct te hulp te komen. Maar meestal wordt er in de Bijbel gezegd dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. En dat zitten, dat drukt vooral rust uit. Het is klaar. Het is volbracht. Het drukt rust en voldoening uit. Het werk van de priesters in het Oude Testament, dat was nooit klaar. Het was ook een heel duidelijke regel in het Oude Testament. Een priester mocht, letterlijk, nooit gaan zitten. Er stond ook geen stoel voor de priester in de tempel klaar om uit te rusten. Maar deze hoge priester, zegt de Bijbel in de Hebreeënbrief, heeft een offer gebracht, zichzelf, en is nu tot in eeuwigheid gezeten, want het is volbracht, het is genoeg, aan de rechterhand van de Vader. En daar heerst hij als koning, totdat hij al de vijanden, al zijn vijanden, aan zijn voeten zal gelegd hebben. Hij zit daar, zegt de catechismus, als het hoofd van de christelijke kerk, door wie de Vader alle ding regeert. De Vader regeert alles door hem. Dat wil niet zeggen dat de Vader afstand heeft gedaan van de troon. Maar de Vader heeft de regering als het ware overgegeven in de handen van Christus. Aan het hoofd. Dat is iemand die boven anderen staat. Die regeert, die bestuurt, een leider, een bestuurder. Hij is het hoofd van de kerk. En dat was hij altijd al. Maar nu laat hij het ook zien. Nu laat hij het blijken. Het is zichtbaar. Hij is koning. Niet alleen trouwens koning van de kerk. Maar hij is een koning die alle dingen regeert. Alles, heel de wereld. Je zegt, maar wat zien wij daarvan? Gaat alles in de wereld echt zoals hij, de verhoogde koning, wil? Als hij dan in de hemel is ten goede van zijn gemeente, van zijn kerk, waarom zat Johannes de Doper dan in de gevangenis en werd hij later onthoofd? Ja, toen was de Heer Jezus met zijn menselijke lichaam nog niet in de hemel. Maar later dan? Waarom komt Petrus in de gevangenis terecht en wordt Jacobus met het zwaard gedood? En waarom wordt Johannes verbannen naar Patmos? Trouwens, dichterbij, nu. Waarom zijn er dan zoveel vervolgde christenen? Je zegt, wie is er eigenlijk koning op deze aarde? De Heer Jezus Christus? Het lijkt wel alsof de duivel Heer en meester is. Ja, dat lijkt zo. Maar je moet eigenlijk op een andere manier kijken. Want dan zie je het wel. Want de Heer Jezus Christus in de hemel is niet een koning, een regeerder, een uitvoerder van de macht van zijn Vader, zoals andere koningen in deze wereld dat zijn. Die heersen en die regeren door zichtbare macht en soms, als dat niet lukt, door geweld, door oorlogen. Maar het koninkrijk van Christus, dat is een geestelijk koninkrijk. Het gaat allemaal niet, dat heeft de Heer Jezus ook zelf gezegd, door kracht en door geweld. Het gaat niet met vliegtuigen, met drones, raketten. Maar het gaat door de kracht van de Heilige Geest. Door de kracht van het woord, die in stilte werken. Maar wel met grote macht en majesteit. En zo ziet de evangelist Johannes hem ook op Patmos, als een overwinnende koning. Hij ziet in een visioen een man op een wit paard, met een kroon op zijn hoofd. Het is een koning, en een boog in zijn hand. En hij ging uit, zo zegt Johannes, overwinnende, opdat hij overwon. En met die boog schiet hij zijn pijlen. En die pijlen, die treffen altijd doel. Zijn pijlen, dat zijn de woorden, gericht op stad, mensenziel. En hij schiet. En het is altijd raak. Dus deze koning bouwt zijn koninkrijk in stilte, in de harten van mensen. Door die te raken met zijn woorden. En ja, straks, als dat definitief klaar is, dan zal het blijken. En dan zal iedereen het ook zien. Maar nu nog bouwt hij zijn koninkrijk in stilte. In de harten van vijanden te raken, te overmeesteren en ze in te nemen. Door kracht? Door geweld? Door ze neer te maaien met kalasnikovs? Door ze te gijzelen of ze levend te verbranden? Nee, dat is het werk van de grote tegenstander. Van de duivel. Maar door het woord van het evangelie dat vijanden in stilte dodelijk treft. Mensen hun dubbel leven ontmaskert. Zodat ze voor hem vallen en gaan buigen. Kan je dat koninkrijk ook zien? Ja, dat kan je zien. Maar je ziet het vooral als je zelf als onderdaan van Gods grote tegenstander, de duivel, voor deze koning bent gaan buigen. Dan zie je en dan ervaar je zijn macht en zijn majesteit. Als hij zijn scherpe pijl in liefde gedoofd in je eigen hart schiet. En als het woord je raakt van God, en als het woord je raakt, met goddelijke kracht binnendringt, indringt in je eigen hart. Als dat woord en Christus, dat woord je rukt uit de macht van de Satan en zijn liefde uitstort in je hart. Als hij leven blaast in je dode ziel en je verdriet krijgt over de zonde die je hebt gedaan. Als je honger krijgt naar het woord van God, heimwee naar God zelf. Als je door zijn woord jezelf ook leert kennen. God leert kennen, maar ook Christus leert te vertrouwen. Dan zie je en dan ervaar je de macht van deze koning. Als dat gebeurt in je eigen hart en als je dat soms in stilte ziet gebeuren in de harten van andere mensen, dan zie je het werk van deze koning. Van deze overwinnende koning. En dan weet je en dan zie je het, hij is echt koning. Ook als we in de kring van de gemeente samen, als mensen buigen voor dit woord van de koning. Dus niet voor andere dingen of eigen voorkeuren, gevoelens of ideeën. Maar alleen buigen voor het woord. Dan erkennen we de macht van deze koning. Van Christus. En dan zullen we die macht ook als gemeente gaan zien en ervaren. En dan zullen we het zien en ervaren wat we samen hebben gezongen. Aan het begin van de dienst. God heerst als opperheer. Zeker, als er in deze wereld, en daarvoor hoef je niet zo ver te kijken, heel veel ellende is. Als je daarnaar kijkt, dan zeg je, is dat nu wel waar? Waar zie ik nu de macht van de opperheer in de hemel? Het is nog maar even dat de duivel alles in het werk stelt om zijn laatste kansen en mogelijkheden die hij gekregen heeft te benutten. Om te verstoren, om af te breken, om te verwoesten. Om te beschadigen. Maar het is onze troost, zegt de catechismus. Christus is de opperste koning en hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En nog maar heel even. En dan zal hij die macht ook laten zien. En dan zal hij tot een eeuwigheid als koning regeren en al zijn vijanden onder zijn voeten leggen. Maar wat heb ik daaraan, zeg je? Wat is het nu dan? Wat is het nut daarvan? Dat vraagt ook vraag 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? En het antwoord zegt dan, eerstelijk in de eerste plaats, dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. En daarna, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Dat brengt ons bij ons tweede aandachtspunt. Het nut van die verhoging. En de catechismus noemt dan twee dingen. Als eerste, dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Die verhoogde koning in de hemel, jongens en meisjes, die giet gaven uit. Die geeft dingen, zoveel en zo rijk, alsof er met een grote gieter water uit de hemel naar beneden gegoten wordt. Wat dan allemaal? En voor wie is dat dan allemaal? Eerst maar even dat laatste. De catechismus zegt, het wordt gegeven. Het wordt allemaal uitgegoten aan ons, zijn lidmaten, zijn ledematen. Ledematen, dat zijn armen, dat zijn vingers, benen, noem maar op, het hele lijf. En eerst is er het hoofd en daaronder zit de rest, het lichaam, de ledematen. Dus wie krijgen nu die gaven van Christus uit de hemel? Aan wie geeft hij nu al die rijkdom, al die giften? Niet aan iedereen. Maar aan degenen die aan hem verbonden zijn. Zoals het hoofd vastzit aan het lichaam, zo zit het hoofd van de kerk vast aan de Heer Jezus Christus in de hemel. Aan zijn kinderen en zijn kinderen hier op de aarde. De kinderen van God op de aarde zitten letterlijk als een lichaam vast aan het hoofd in de hemel. En wat krijg je dan allemaal van het hoofd uit de hemel? Welke gaven giet de verhoogde koning dan uit op deze aarde? De eerste gave, dat is de gave van de Heilige Geest. Niet de gaven van de Heilige Geest, maar de Heilige Geest zelf. Daar gaat de volgende zondag over, over de Heilige Geest, die met Pinksteren uitgegoten is als water uit de hemel. Uitgestort als de hoogte, uit de hoogte als waterstromen op een dorstig land. Ja, want in zichzelf zijn Gods kinderen arm, droog als een dorstig land. Maar de Geest is uitgestort, zo had de profeet het van tevoren ook al voorzegd. Als water op het droge en als stromen op een dorstig land. De Heilige Geest is de grote gave van Christus. Die? Wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest is het die zondige mensen een nieuw hart geeft, zondag 3. Die geestelijk dode mensen levend maakt. De Heilige Geest is het die ons overtuigt van zonde, ons dubbel leven ontmaskert. Het is de Heilige Geest, de gave van Christus, die leert hongeren en dorsten naar hem, naar Christus. Die leert verlangen naar hem, die ook de ruimte opent die er is in hem. Die brengt tot het geloof in hem en daarmee het verlangen van gebroken harten meer en meer vervult. Het is de Heilige Geest die in de harten van Gods kinderen een haat geeft tegen de zonde. En zoals de Bijbel zegt, de wet schrijft in hun binnenste, in hun harten, om heilig voor de Heere te willen leven. En het is ook de Heilige Geest die in het leven van Gods kinderen de band herstelt tussen hen en God. En hen ook min of meer daarvan verzekert. Grote rijkdom van gaven is er in de Heilige Geest, die geschonken is aan al Gods kinderen. Maar wat leven wij daar vaak ver vandaan? Ver van die rijkdom van Christus. Alles is in hem en hij giet het uit. Maar wat zitten wij vaak vast aan deze aarde? Wat leven wij vaak ver weg van die rijkdom en van die gaven? De Geest is het die de rijkdom van Christus werkt in het hart. Maar dat niet alleen. De Geest zelf geeft ook weer gaven. Ik bedoel, de gaven van de Geest. Persoonlijk, maar ook in het gemeenteleven. Wat zijn die gaven van de Heilige Geest? Al die dingen die je als mens nodig hebt om de Heere te dienen. En Paulus noemt er een aantal in Colossenzen 3. Ootmoed, dat is buigen voor anderen. Liefde, vergevingsgezindheid, willen vergeven wat anderen ons hebben misdaan. Broederlijke liefde, vertrouwen, onderling respect. De ander meer achten dan jezelf. En Paulus wijst in Galaten 5 ook op de vrucht. Op gaven van de geest, als hij spreekt over de vrucht van de liefde. Blijdschap, vrede, langmoedigheid, geduld, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Het zijn allemaal gaven die de Heilige Geest wil uitgieten. Die Christus wil uitgieten uit de hemel op zijn kinderen. Dat is het eerste nut van het zitten van Gods rechterhand. Dat hij zijn gaven uitgiet. En het tweede nut van wat de Heer Jezus doet in de hemel is dat hij ons met zijn macht en ook met zijn kracht tegen alle vijanden die hier op de aarde zijn beschut, beschermt en bewaart. En nou, die vijanden zijn er ook. Vijanden van Gods kinderen. De duivel, de wereld, de zonde. En die allemaal hebben een vriend in ons eigen hart, onze oude mens. Vijanden tegen wie we zelf niet kunnen vechten in eigen kracht. Zeker, het gebed is een machtig wapen. En daarom vermaant de apostel ook om wakende te zijn in de gebeden, zegt 1 Petrus 4. Maar we weten tegelijkertijd ook dat we niet bidden kunnen zoals het behoort. Maar gelukkig, en dat is echt onze enige troost, Christus is er met zijn macht en is er met zijn bewaring in de hemel. En de geest die gegeven is in ons hart houdt ons vast en bewaart ons bij dat gebed, bij dat machtige wapen. De reden van die verhoging, het nut ervan. Maar nu eerst onze derde gedachte. De troost van die verhoging. Want, vraag 52 zegt, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En het antwoord zegt dan, dat ik in alle droefenis en vervolging met een opgericht hoofd even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van me weggenomen heeft tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. De troost van de wederkomst van Christus. Maar we gaan er eerst van zingen. Over de bewarende macht van Christus in de hemel. Uit Psalm 17, het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Voor vijands macht en vreselijk woeden. En hen beschermt in het grootst gevaar. En wat er verder volgt, Psalm 17, vers 4.
Thank you.
gemeente, de wederkomst, de terugkomst van de Heer Jezus Christus is de laatste traptrede, de laatste trede van zijn verhoging. De Heer Jezus heeft er zelf ook over gesproken in Matteüs 24. Als dan, op die bijzondere dag zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen, huilen, en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht. Dan zie je zijn koninklijke kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste ervan. De grote dag van de terugkomst van de Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes, daar moet je vast wel eens aan denken, 's avonds als je stilletjes in je bed ligt. Aan die grote dag waarop de wolken weggerold zullen worden, aan die dag waarop het geluid van de grote bazuin klinken zal. De grote dag van het oordeel. De grote dag van de terugkomst van de Heer Jezus Christus. Wanneer het zal zijn? Niemand weet het. We weten alleen dat het onverwachts zal zijn. Als een dief in de nacht. Niet op gerekend. Kan je je er dan wel op voorbereiden? Ja, dat wel. Je kan gewoon rustig afwachten. Maar dat zou ik niet doen. Dat is niet verstandig. Hoe moet je je dan wel voorbereiden? Door de Heere te zoeken. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is en roept hem aan terwijl hij nabij is. En wacht er ook niet mee, want hij zal eerder komen dan je denkt. Je zegt, maar als ik daaraan denk, dan word ik een beetje bang. Dat vind ik naar, want hoe zal dat nou toch zijn? De Bijbel zegt dat iedereen geoordeeld zal worden. Johannes schrijft in zijn openbaring, ik zag de doden staan, klein en groot, belangrijk, onbelangrijk, rijk, arm, volwassen, kinderen. En de boeken werden geopend. En iedereen, zo beschrijft Johannes, werd geoordeeld naar wat in die boeken geschreven was, naar wat hij of zij gedaan heeft. Het zij goed of het zij kwaad. Alles wat nu verborgen is, dat zal dan openbaar worden. En alles wat jij al lang vergeten bent, dat zal je ineens weer herinneren. Voor heel veel mensen een gedachte om van te schrikken. Iets waar heel veel mensen ook in de kerk nooit aan denken, nooit ook aan willen denken. Maar dat is onverstandig. De wederkomst is ook een dag waar veel van Gods kinderen niet over nadenken. En dat zou anders moeten zijn. Want de leerling van de catechismus zegt, de gedachte aan die grote dag van de wederkomst, die troost mij. Ik verwacht die dag, ik zie er juist naar uit. Want het leven op aarde is voor een kind van God niet zo gemakkelijk. Het leven, de catechismus is ook geschreven in een tijd van vervolging, het leven is vol van droefenis, van verdriet, van tranen, van vervolging, zoals het ook nu nog op zoveel plaatsen in deze wereld is. En wat ons betreft, wat hebben wij het als christenen eigenlijk maar makkelijk. Wij worden niet vervolgd. En wij worden niet uit ons huis gezet. En onze huizen worden niet in brand gestoken. Wij worden niet in de gevangenis gestopt. Wij worden ook niet gekruisigd. Wij worden niet onthoofd. Wij worden niet gemarteld. En juist omdat wij het zo gemakkelijk hebben, is er zoveel mis in de kerk in Nederland. Omdat we niet vooruitdenken aan die grote dag. Omdat we alleen maar bezig zijn met de dingen van vandaag, van nu. Daar word je hoogmoedig van. Je gaat jezelf met anderen vergelijken. Je gaat jezelf beter vinden dan die anderen. En rust drijft ons al ruziemakend in de armen van elkaar. Maar onze belijdenis zegt, vervolging en verdriet drijft de kerk in de handen van de verhoogde Christus. In alle vervolging, in alle droefheid en verdriet, trekt de gedachte van de terugkomst van de Heer Jezus Christus mijn hart en mijn hoofd juist omhoog. want hij, mijn lieve Heer en Meester, komt. En ja, er zijn heel veel mensen die zeggen dat hij vast nooit meer terugkomt. Ze zeggen, het duurt veel te lang. Hij komt heus nooit meer terug. Maar hij komt. We weten het en we geloven het van harte. Op zijn tijd zal hij komen. En dan zal de bazuin klinken en dan zal ineens de hemel open gaan en dan zullen we hem zien. Wie? Dat staat hier in de catechismus. Hem, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft. Christus, onze Here en zaligmaker, hem zullen we zien. Ooit was er een tijd dat we hem niet kenden. En ooit was er ook een tijd dat we hem helemaal niet nodig hadden. We hadden genoeg aan onszelf. Maar toen werd het anders. Toen die verhoogde koning ons hart ging innemen en zijn troon daar ging oprichten. Toen zagen we wat eisen Gods heiligheid deed. En toen werden al onze deugden een wegwerpelijk kleed. Toen kregen we hem nodig. En toen gingen we hem ook zoeken. En toen heeft hij ons gevonden. Toen leerden we hem kennen. De een wat meer dan de ander. Maar voor ieder van Gods kinderen gold en geldt. Hij, Christus, is ons alles geworden. Christus, die ons leven is. Straks komt er een ondeelbaar ogenblik waarop de hemel zal opengaan en dan zullen we hem zien. En het zien van hem zal alle schrik en vrees in ons leven, kinderen van God, wegnemen. Want we zullen hem zien, we zullen hem kennen en we zullen hem ook erkennen. En dat laatste zal onze schrik, want iedereen zal schrikken, veranderen in blijdschap. We zullen het zien, hij is het, die ons tevoren zo uitnemend heeft liefgehad. Die zich tevoren in het verleden voor ons in het gericht van God gesteld heeft. Hij stierf voor mij. Hij stierf voor ons aan het kruis, hij, onze Heer en Meester, hij komt. En de gedachte daaraan is hier op de aarde voor ons, niet alleen straks, maar juist ook in tijden van pijn en verdriet, vervolging en verdrukking, een onuitsprekelijke troost. Hij zal, zegt de catechismus, verschijnen als een rechter. In een punt des tijds, in een ogenblik, in het knipperen van een oog zal ineens alles anders worden. Want hij was redder, heiland, voorspreker, advocaat, in de hemel. En nu ineens is hij rechter. En die hemelse rechter zal al die miljarden mensen, klein en groot, jong en oud, verdelen in twee groepen. Zoals staat in Matteüs 25, hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. En als dan zal de koning zeggen tot degenen die tot zijn rechterhand zijn, komt, gij gezegende, gij gegevene van mijn vader. Beërf dat koninkrijk dat u bereid is van voor de grondlegging der wereld. En dan zal hij zeggen ook tot degenen die te linkerhand staan. Gaat weg van mij, gij vervloekte. In het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Twee soorten van levens op aarde eindigen uiteindelijk in twee soorten van eindbestemming. Aan welke kant komt u dan te staan? En aan welke kant staan jullie, jongens en meisjes? De catechismus zegt, we verwachten hem als rechter uit de hemel. En dan zal hij al zijn en mijn vijanden, verschrikkelijke gedachten, in de eeuwige verdoemenis werpen. Klinkt dat eigenlijk niet een beetje wraakzuchtig? Klinkt dat niet een beetje als hoop op persoonlijke vergelding? Zo van, nou mensen, wacht maar, jullie krijgen straks jullie postje wel op de oordeelsdag. Nee, zo niet. De volgorde is ook heel bewust. Het zijn zijn vijanden. En omdat hij mijn koning is, daarom zijn het ook mijn vijanden. En waarom zijn ze mijn vijanden? Omdat ze mijn koning niet erkennen. Omdat ze hem de eer en de heerlijkheid niet willen geven. En daarom zullen zij die aan de linkerkant staan geworpen worden, zegt de Bijbel, in de poel van het vuur. Een beeld van uiterste pijniging, van verwroeging, een blijvende haat tegen God en tegen elkaar. En van het dragen van de ondraaglijke last van de toren van de Almachtige. Nee, als u daar nu aan denkt, doe dan de gedachte daaraan maar niet weg. Dit wordt uw eindbestemming. Als u leeft en sterft zonder Christus. Nooit zult u dan meer zeggen, wat u nu misschien zo vaak zegt. U zult het nooit meer over uw lippen krijgen. Ik kon er helemaal niets aan doen. Een mens kan toch helemaal niets? U zult het nooit meer zeggen. Die woorden zullen verstikken in uw keel. U zult altijd zeggen en er nooit meer mee ophouden. Had ik mijn tijd op aarde maar gebruikt om de Heere te zoeken. Had ik het vriendelijke aanbod van Gods genade maar aangenomen. Maar ik wilde niet. Maar de anderen, en daar gaat het hier eigenlijk over, staan aan de rechterkant. Hij, Christus, zal mij, staat er, met alle uitverkorenen tot zich nemen in de hemelse blijdschap en heerlijkheid. Je proeft de blijde troost en verwachting in deze woorden. En je voelt tegelijkertijd ook hoe persoonlijk het is. Het gaat over mij. Hij zal mij tot zich nemen. Het is een persoonlijke troost, een persoonlijke hoop, ook een persoonlijk verlangen. Hij zal mij tot zich nemen, samen met alle andere uitverkorenen, heel bewust. Is hier ook dat woordje gekozen, uitverkorenen. Want de uitverkorenen, dat zijn die mensen die God in de eeuwigheid heeft uitverkoren. Want we zullen op die dag nooit kunnen en willen terugdenken aan iets wat we zelf zouden gepresteerd hebben. Aan iets van onze eigen inspanning. Maar we zullen zingen vanaf die dag. Vanaf die dag af en voor altijd. Het was door u alleen om het eeuwige welbehagen. U alleen de eer, o grote God. Vanwege uw plan van de zaligheid. Vanwege uw verkiezende liefde en genade. Vanwege uw vrije gunst. En vanwege de gift van uw enige geliefde zoon. En we zullen horen. Wat zal het toch een blijde dag zijn voor Gods kinderen. Uit de mond van Christus. Die we kennen en herkennen zullen. Komt, gij gezegende van mijn vader, beërf dat koninkrijk dat u bereid is voor de grondlegging der wereld. Hier op aarde heb ik misschien wel een moeilijk leven gehad. Heb ik veel gestreden in mijn hart tegen de zonde, tegen de wereld, tegen dat oude deel van mijn eigen hart. Vaak heb ik in stilte gezucht, misschien wel zonder dat iemand het zag. Tranen heb ik gehuild van verdriet over mijn zonde tegen God. Tranen van heimwee, van gemis, van verlangen. Pijn om alles wat me in de wereld overkwam. Veracht, verdrukt, benauwd, gelasterd. Het is ook, zoals onze Heer het gezegd heeft, in de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En dan? Straks? Nee, hier al, zegt de catechismus, met een opgericht hoofd. Hem verwachten. De belofte dat hij komen zal en ons tot zich nemen zal in heerlijkheid. Die belofte maakt het in ons binnenste al waar, dat woord maakt het al echt. Maakt het al werkelijkheid in ons verlangen, in onze hoop en in ons hart. Dan zal hij onze druk verwisselen in geluk. En daarom hoop op God, nu. En sla het oog naar boven, kinderen van God, want we zullen, hoe donker Gods weg ooit mag wezen, zijn naam. Eeuwig loven. En hoewel jongens en meisjes altijd, echt altijd, als we denken aan deze hele bijzondere dag, dat de Heere al zijn kinderen op zal nemen in zijn heerlijkheid, altijd als we daaraan verlangen en met een glimlach in onze gedachten daaraan denken, dan knaagt er iets van binnen. Wat dan? Nou dit, als we daaraan denken, dat we daar staan met z'n allen, met onze gezinnen, met onze families, maar ook als gemeente, samen met de ouderlingen en de diakenen, dan is er altijd de gedachte, hoewel we zo kunnen uitzien en verlangen naar die dag waarop onze Heere eerlijk en rechtvaardig oordelen zal, dan knaagt altijd de gedachte aan ons dat er sommigen van ons buiten zullen staan. Dat sommigen van ons weggezonden zullen worden. En dat de Heere tegen hen zal zeggen, gaat weg van mij. Ik vind dat een gedachte om echt van te huilen. Dat er straks van ons aan de linkerkant zullen staan. Nu voelen we die knagende pijn nog, gemeente. als we bidden en worstelen om de bekering van uw zielen. Maar dan niet meer. Dus roep ik u nogmaals op in alle liefde en ernst. Haast u toch omwille van uw leven. Want die dag is dichterbij dan u denkt. Wend u nog naar mij toe, naar God toe. Word behouden alle geëinden der aarde. De goddeloze, u die een dubbel leven leidt, verlaten zijn weg. En de ongerechtige man of vrouw zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God. Want zo is God. Hij vergeeft menigvuldiglijk. Hier knaagt die gedachte aan ons van de grote scheiding. Maar dan, en dat is ook werkelijkheid, dan zullen de banden van liefde ook de bloedbanden doorgesneden zijn. Dan zullen zelfs Gods kinderen bij het aanhoren van dat rechtvaardige oordeel over degenen die aan de linkerkant staan, zij zullen zeggen, ja, wij zullen zeggen, u hebt gelijk, Heere, u bent rechtvaardig, o heilige en rechtvaardige rechter. Maar ik vraag u nog één keer, moet het echt zo ver komen, dat u aan die kant komt te staan? Bekeer u toch. Bekeer u toch, want waarom zou u sterven en verloren gaan? En de geest en de bruid die zeggen, kom. Kom haastig, o Heer Jezus Christus, kom terug. En die het hoort, Gods kind hier op aarde, die zeggen, kom. Komt u toch ook, nu het nog kan. Nu er nog tijd is. En die dorst heeft, die komen en die wil. En die nemen het water des levens om niet. Voordat het te laat is. Kinderen van God onder ons, heft uw hoofden opwaarts. Onze verlossing is aanstaande. Nog een zeer weinig tijds en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Onze Heere komt en hij zal onze druk verwisselen in geluk. Hoop dan op God, sla het oog naar boven, want wij zullen zijn naam eeuwig loven. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere God, wat is dat een blij vooruitzicht, dat uw kinderen uw naam eeuwig mogen loven. U eeuwig mogen loven en prijzen tot in der eeuwigheid. Dat de strijd met de zonde, de strijd met de wereld, met de Satan, met hun eigen hart voorbij zal zijn. Dat de strijd gestreden zal zijn en dat u die overwinning geeft aan allen die u hebben lief gehad. En Heere, dat woord dat mocht vanmorgen nog gepredikt worden. Dat woord dat er nog plaats is in uw koninkrijk. En dan bidden we het voor een ieder in ons midden die u niet kent. Heere, wilt u toch geven dat ze hun hart aan u de Heere mogen geven. En dat kan. Enkel uit genade, omdat u dat in de harten wilt leggen. Wilt u werken met uw Heilige Geest in ons allemaal, opdat we u te voet mogen vallen. Nu in dit leven, tot u zullen vluchten als onze zaligmaker. Heere, wilt u dat woord gebruiken, ook voor degenen bij wie dat zo moeilijk kan liggen. Die zo aan het strijden zijn om in te gaan. Die zo zoekende zijn. Die zo uitzien naar een woord van u. Heere, wilt u overkomen met uw Heilige Geest. En wilt u dat geloof ook verzekeren in het leven en daar steeds weer op terugkomen. Door de werking van uw Heilige Geest, maar mogen we ook daartoe uw woord steeds opnieuw onderzoeken. En u aanroepen in het gebed. Want dan wilt u toch komen. Heere, uw woord is een machtswoord. Mag het dat ook zijn in ons leven. Wilt u de naprediker zijn van uw woord op deze dag. Het is vandaag een dag van voorbereiding op het Heilige Avondmaal. En Heer, als u het geeft, dan mag dat volgende week in het midden van de gemeente worden aangericht. De tekenen van brood en van wijn, die wijzen toch op die stappen van vernedering. Uw vergoten bloed, uw lichaam wat verbroken is. U bent die weggegaan, u wilde mensenzoon worden. Zodat ook wij eens met u mogen worden verhoogd. Heer, mag het een dag van voorbereiding zijn, zodat wij ons leven zullen onderzoeken, ons zullen beproeven op die stukken uit het formulier van ellende, verlossing en dankbaarheid, of we daar iets van mogen kennen. En geeft u zo een gezegende zondag. Brengt u ons vanavond opnieuw bijeen in uw huis als dominee Baan, En als men dan mag voorgaan in een voorbereidingspreek, als we mogen stilstaan bij de geschiedenis dat u wilt aanzetten. En de maaltijd met een zondaar wilt houden. Wat is dat toch een rijke boodschap. Dat u niet aanzit met de koningen van deze wereld, maar dat u met een zondaar aanzit. Heere, geef toch dat wij naar zullen zoeken om ook een plaats aan die tafel te krijgen. Wilt u alles wat van u was zegenen, alles wat van ons was, wilt u dat genadiglijk verzoenen door het bloed van het lam. En hoort u ons gebed alleen om Jezus wil. Amen. We eindigen tot slot. Wij zingen tot slot Psalm 98 vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor de Heeren oog. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk dat het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. We zingen tot slot Psalm 98 vers 4. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.